zullen nu het schriftgedeelte lezen waarover de preek van vanmorgen gaat. De preek is van dominee Schaefer uit Nunspeet. En het lezen schriftgedeelte betreft Matteüs 20, vers 1 tot 16. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denari overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer. En handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen ten antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op een dag komt een jonge man enthousiast op Jezus af. Meester, wat goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven, vraagt hij. Jezus antwoordt: houd je aan de wet van God. Dat doe ik al van jongs af aan, zegt de man. 1 ding heb je nog niet gedaan, zegt Jezus. Verkoop alles wat je hebt, kom dan terug en volg mij. Dan gaat de man verdrietig weg. Want, zegt de evangelist, hij had veel bezittingen. Jezus kijkt hem na. En hij zegt: hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk van God, om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. De leerlingen hebben alles gevolgd en ze staan perplex. Zij zijn opgevoed met de gedachte dat rijkdom een zegen van God is. Zij zien rijkdom als Gods beloning voor goedheid en godsdienstigheid. Als zelfs een rijke niet in de hemel komt, waarom kan een arm mens dan nog hopen? Daarom hun vraag: wie kan er dan nog gered worden? Dan komt Petrus met nog een andere vraag. Een vraag die leeft in het hart van ons allemaal. Alleen zijn wij vaak te netjes om nog eens toe te geven dat we het ook maar denken. Nou, dan lijkt Petrus geen probleem mee te hebben. Onbevangen komt het eruit. Heer, we hebben alles opgegeven. Wij zijn u gevolgd. Waarop mogen wij dan rekenen? Met andere woorden, wat schuift het? Wat levert het ons op dat we u volgen? Jezus beantwoordt Petrus' vraag met een verhaal. Het is herfst en tijd om de oogst binnen te halen. In de vroege ochtend gaat een rijke wijnboer naar de markt. Dat was toen letterlijk een arbeidsmarkt. Waar de arbeiders zich opstelden om een contract aan te gaan met degene die hen die dag mogen gebruiken. En daar werd een bedrag afgesproken. Als je bij mij komt werken, krijg je een denarii, zegt de wijnboer tegen de arbeiders. Dat is een goed loon voor een hele dag. En zo beginnen ze aan het druivenpluk. Om 9 uur ziet die boer, er moeten nog mannen bijkomen. Hij gaat nog eens naar de markt om een stel arbeiders te ronselen. Dat herhaalt zich om 12 uur en 3 uur in de namiddag. Maar aan het eind van de middag heeft hij nog steeds werkers nodig. Dus gaat hij om 5 uur weer naar de markt om een aantal mensen te huren. Om 6 uur bij zonsondergang wordt het loon uitbetaald. Vooraan staan de mensen die er het laatst bij zijn gekomen. Ze krijgen stuk voor stuk een denarii. Loon voor een complete dag. De mannen van het eerste uur zien dat en ze gaan direct rekenen. 1 denarii voor 1 uur, dat wordt voor ons dus 12 keer zoveel. Dat is riant. Maar de groep van 3 uur krijgt ook 1 denarii. De mannen van het eerste uur rekenen opnieuw. 1 denarii voor 3 uur, dat wordt voor ons nog 4 keer zoveel. Ook niet slecht voor 1 dag werken. Maar als ze tenslotte zelf aan de beurt zijn, krijgen ook zij 1 denarii. Dat was afgesproken. Maar dat schiet hen totaal in het verkeerde keelgat. Dat is geen manier. Zij hebben geploeterd en gezwoegd en het hardst gewerkt van allemaal. Zij hebben gezweet toen de zon op het hoogst stond. En dan hetzelfde verdienen als die lui die tegen 5 uur nog eens begonnen. Dat kan die boer toch niet maken. Wij hadden toch afgesproken, en dan is de reactie van die boer, we hadden toch afgesproken dat jullie 1 denarii zouden verdienen. En ik mag toch zelf uitmaken wat ik met mijn geld doe. Zijn jullie kwaad omdat ik zo goed ben voor anderen? Dit verhaal moet hard aangekomen zijn. Petrus stelt Jezus een serieuze vraag. En het antwoord is een verhaal dat op het eerste horen belachelijk lijkt. Een werkgever die gelijk loon uitbetaalt aan mensen die niet gelijk werk deden. Dat druist totaal in tegen ons hele systeem van recht en eerlijkheid. Die piekert erover een hele dag te werken als je in 1 uur hetzelfde kunt verdienen. Stel je voor dat iemand in de WW een uitkering krijgt op het niveau van modaal. Hoeveel zullen dan nog gaan solliciteren? Wees eerlijk. Kunnen wij de werkers van het eerste uur niet heel goed begrijpen? Met zo'n verhaal zet Jezus ons hele economische systeem op zijn kop. Wat zou Petrus van dit verhaal gevonden hebben? Hij is een van die harde werkers van het eerste begin. Toen nog maar weinig mensen wat in Jezus zagen, was hij er al bij. Maar krijgen laatkomers dezelfde behandeling als de volgelingen van het eerste uur? Ja, dat wil Jezus Petrus duidelijk maken. Dat hij niet meer profijt van zijn discipelschap zal trekken dan wie dan ook. Degene die laat komt, is voor de Here even belangrijk als degene die vroeg komt. Er is in het Koninkrijk van God geen rangorde van in belangrijkheid. De leiders en de harde werkers hebben net zoveel genade nodig als de eerste bekeerling. Een grote kerk in een Engelse stad had ergens anders in die stad 3 zendingsgemeenten opgestart. Op elke zondag van het jaar, elke eerste zondag, kwamen alle leden van de zendingskerken naar de stadskerk voor gezamenlijke avondmaaldienst. Eén van die zendingskerken was gelegen in een achterbuurt. Onder haar leden bevonden zich mensen met een crimineel verleden. Voormalige dieven, pooiers, junks. Tijdens het avondmaal knielden alle naast elkaar voor in de kerk om brood en wijn te ontvangen. Zo waren dat daar de gewoonten in die kerk. Bij zo'n gelegenheid zag een voorganger een ex-dief geknield naast een rechter. Uitgerekend de rechter die hem voor ettelijke jaren naar de gevangenis had gestuurd. Intussen was de dief bekeerd en lid van zijn zendingsgemeente geworden. Nu lagen de rechter en de dief naast elkaar geknield om het avondmaal te vieren. Ze leken het niet in de gaten te hebben. Na de dienst liepen de dominee en de rechter samen op. De rechter zei: zag je wie vanmorgen naast mij geknield lag bij het avondmaal? De dominee antwoordde: jazeker, maar ik wist niet dat je het gemerkt had. Ze liep een tijdje zwijgend verder. Toen zei de rechter: wat een wonder van genade. De dominee knikte instemmend: nou en of, dat zo'n dief tot bekering komt. Toen zei de rechter: eerlijk gezegd, ik dacht meer aan mezelf. Aan jezelf? Vroeg de dominee verbaasd. Dat begrijp ik niet. Nou, zei de rechter, in zekere zin kostte het die dief niet zoveel om zich te bekeren. Hij had niets anders dan een leven van misdaad achter de rug. Toen leerde hij Jezus kennen als zijn redder. En hij wist dat het alleen maar beter kon worden. Hij wist hoe hard hij de hulp van Jezus nodig had. Maar kijk nou eens naar mij. Ik heb vanaf mijn jongste jaren geleerd te leven als een fatsoenlijk mens. Dat ik eerlijk en betrouwbaar moet zijn. Dat ik hoor te bidden en naar de kerk te gaan en avondmaal te vieren. Ik heb de universiteit doorlopen, ben graad gehaald, ben rechter geworden. Ik ben een alom gerespecteerd mens tegen wie anderen opkijken. Dominee, alleen Gods genade kon mij bewegen te erkennen dat ik een zondaar ben. Een zondaar op hetzelfde niveau als die dief. Er was meer genade voor nodig om mij al mijn trots en zelfbedrog te vergeven. Om toe te geven dat ik in de ogen van God niet beter ben dan die dief die ik naar de gevangenis stuurde. Ja, en toch blijft het steken, dit verhaal van Jezus. Het staat zo haaks op onze zakenmentaliteit die in onze levens overheerst. En het blijft moeilijk dat in de kerk en in het kerkelijk leven zomaar los te laten. Wat is dat voor regel? De laatste zullen de eerste zijn en de eerste de laatste. Hikken we er niet vreselijk tegenaan om te begrijpen wat onverdiende genade is? Onder de christelijke liederen is Amazing Grace een absolute topper. 428 uit de opwekkingsbundel. Genade zo oneindig groot dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Maar de waarheid is dat we het soms maar ongemakkelijk vinden met last minute bekeringen. We hebben het gevoel dat zulke mensen het beste hebben van twee werelden. Ze hebben het hun hele leven lang ervan genomen. En op hun sterfbed gaat de hemelpoort ook nog voor hen open. En ze krijgen dezelfde heerlijkheid als zij die hun hele leven God hebben gediend. Het lijkt niet eerlijk. Maar Gods genade is niet gebaseerd op wat eerlijk is, maar op wat helpt. Nee, het was in zekere zin ook niet eerlijk dat arbeiders die maar 1 uur werkten, net zoveel verdienden als zij die de hele dag geploeterd hebben. Maar let eens op wie zij waren. Zij, de laatsten, die hadden de hele dag op de markt gestaan. En niemand had hen uitgekozen om voor hen te werken. Zij waren de verworpenen. Niemand had hen nodig. Niemand kon hen gebruiken. Nou, ik herinner mij dat gevoel nog van de basisschool. Als er voor een of ander spel 2 teams gekozen moesten worden en jij bleef over als 1 van de laatste, want je was niet goed genoeg voor dat spel en daarom hadden ze er liever niet bij, dat voelde echt niet fijn. Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Vroeg de wijnboer. Tja, niemand wilde onze dienst nemen. Het waren de kneusjes die nog overbleven. En laten we nog eens teruggaan naar het begin van de gelijkenis. Tegen de eerste arbeiders had de boer gezegd: ik betaal jullie een goed dagloon. Tegen de volgende zei hij: ik zal jullie betalen wat rechtvaardig is. Wat hij de laatste betaalde, die maar 1 uur werkte, was misschien niet rechtvaardig in verhouding tot de tijd die ze gewerkt hadden. Maar het was wel rechtvaardig met het oog op de hopeloosheid van hun situatie. Gods genade is niet gebaseerd op wat eerlijk is, maar op wat rechtvaardig is en wat helpt. Als er al een speciale beloning is voor hen die als eerste zijn uitgekozen om te werken in de wijngaard van de Here, dan is het simpelweg de voldoening die we krijgen doordat God ons gebruiken wil. Maar lijken we niet al te veel op de werkers van het eerste uur? Let er eens op hoe zij over hun werk spraken. Wij hebben moeten werken in de brandende zon. Het werk was hun zwaar gevallen. Het is hun tot last geweest. En is dat niet precies hoe we soms aankijken tegen het werk in de kerk? En dat werk niet zien als een vreugde of als een voorrecht, maar als een last die we dragen in de hitte van de dag. Ik denk dat Petrus, toen hij vroeg wat hij ontvangen zou voor zijn werken in het koninkrijk van de Here, aan iets anders dacht dan aan innerlijke voldoening. Je kunt je afvragen waarom begon de betaling van de arbeiders bij hen die het laatst aan de bak waren gekomen. Waarom niet het eerst hen betaald die de hele dag door gezocht hadden? En dan tenslotte, de laatkomers verrassen met iets wat ze nooit hadden verwacht. Waarom moesten de werkers van het eerste uur er met de neus bovenop staan, dat de werkers van het laatste uur zo royaal beloond werden? Dan kun je toch op je klompen aanvoelen dat zoiets niet goed valt. Merkt u dat dat vragen zijn die voortvloeien uit competitiegericht denken? We blijven maar vergelijken. We blijven maar wedijveren. En wie het beste is of het meest presteert, die hoort meer te krijgen dan de ander. Zo steekt ons leven in elkaar. En zo zit ons denken in elkaar. De wet van loon naar prestatie zit ons zo in het bloed. Maar de heer van de Wijngaard is daar gewoon verbaasd over. Het is haast naïef, zoals hij vraagt. Jullie zijn toch niet kwaad omdat ik goed ben? Het is alsof hij zeggen wil: maar vond je het dan niet fijn om de hele dag in mijn dienst te werken? In tegenstelling tot de arbeiders die maar een uur actief konden zijn. Hij is verbaasd dat de werkers van het eerste uur niet blij zijn met de edelmoedige wijze waarop hij de laatkomers beloont. Het is alsof hij zich gewoon niet kan verplaatsen in hun gemopper. Inderdaad, Gods denken staat haaks op dat van de mensen. In Gods denken is er gewoon geen plaats voor vergelijken. God ziet de mensen die bij hem horen als één grote familie. Als mensen die er blij om zijn dat hij evenveel houdt van hen die maar weinig kunnen doen, als van hen die tot veel in staat zijn. In een soort van kinderlijke onschuld gaat God ervan uit dat iedereen het alleen al fijn vindt om voor hem bezig te mogen zijn. Dat ze daar zo van genieten dat het gewoon niet bij hen opkomt om te gaan vergelijken. Met verbijstering van een onbegrepen minnaar zegt hij: zijn jullie kwaad omdat ik goed ben? De verbijstering van de Heer van de Wijngaard is dezelfde als de verbijstering van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. De vader ontvangt de weggelopen zoon met open armen, maar de oudste staat erbij te mokken. Voor die wegloper wordt het gemiste kalf geslacht. Hij had nog nooit een bokkie gehad. En wat is dan de reactie van de vader? Kind, je bent er altijd bij mij. En al wat van mij is, is dat van jou. Maar de vraag is: past de zoon die altijd thuis gebleven was, wel werkelijk thuis? Was de zoon die bij de vader gebleven was, wel echt bij de vader? Want als hij echt bij de vader was, had hij anders naar zijn broer gekeken. Dan had hij hem niet gezien als een losbol, een klaploper of een verkwister. Maar dan had hij de verlorenheid van zijn broer gepeild. Dan had hij het vreselijk gevonden dat zijn broer buiten de warmte van het vaderlijk huis rondzwierf. En ja, zolang ik God alleen maar zie als de Heer die mij weinig uitbetaald voor wat ik voor hem doe, en zolang ik hem alleen maar zie als een vader die mij zoveel mogelijk uitbuit zonder er iets voor terug te geven, zolang kan ik alleen maar jaloers naar mijn medearbeiders kijken. Maar ik moet leren zien de ogen van Gods liefde. De liefde die God voor zijn kinderen koestert, staat helemaal los van hun gedrag. Dus ook los van mijn gedrag. Maar stel je voor dat er wel een relatie was tussen Gods liefde en mijn gedrag. Dan kon ik de hemelse heerlijkheid wel vergeten. Maar bij God gaat het niet om een juiste verhouding tussen mijn ijver en zijn beloning. God gunt ons het voorrecht om hem in zijn wijngaard te dienen. Werken voor hem is een voorrecht. Werken voor hem is al beloning op zichzelf. En ooit, als we bij God thuiskomen, zullen we ons hart ophalen aan heel zijn liefde. Straks, als we bij hem thuiskomen. De Amerikaanse zendeling Henry Morrison werkte al 40 jaar bij de zending in Afrika. Hij werd na die 40 jaar ziek en moest terugkeren naar Amerika. Hij kwam per schip naar New York. Op hetzelfde schip waarmee ook president Roosevelt uit Afrika terugkwam, die daar op safari was geweest. Op de kade stond een enorme menigte om Roosevelt te ontvangen en te verwelkomen. Morrison werd stikjaloers. Hij mopperde: God, ik heb zoveel jaar keihard voor u in uw dienst gewerkt en de kerk. Er is nog niet één persoon om mij welkom thuis te heten. Toen zei een zachte stem in zijn binnenste: maar je bent toch ook nog niet thuis? Ons wacht een rijke beloning. Maar niet in dit leven en niet in deze wereld. Die beloning komt als we thuis zijn. De economie van het Koninkrijk van God is anders dan die van onze wereld. Want vele laatsten zullen de eerste zijn. Amen.